Gemeente, wat is dit een confronterende geschiedenis? Of niet? Kun je het gewoon lezen? En denk, hé, dat is interessant, boeiend. 2000 jaar geleden, Golgotha. Of lees je deze geschiedenis als een spiegel? En als het over die moordenaar gaat, gaat het niet over iemand anders, maar gaat het over jezelf? Het is toch aangrijpend. Deze man die is een enkel uur misschien bij de dood vandaan, weet hij. En hij heeft niks te doen met zijn ziel. Hij dreigt de spot met Jezus. Zou dat ook in mijn hart zitten? Zou ik daartoe geneigd zijn? Zonder de Heilige Geest? Is dit mijn hart? Is dit uw hart? Is dat jouw hart? Dan spot je maar raak en dan leef je maar aan tot het moment dat je de laatste adem uitblaast. Dat is deze geschiedenis. Dat is boodschap aan mij en u en jou vanmiddag. En het is nog erger, hè? Deze moordenaar aan het kruis die doet helemaal mee in die hele grote spotbeweging. En dan wordt vooral gespot met het koningschap van Jezus. En die soldaten in dat rechthuis van Pilatus, die deden dat dan. Wat deden ze ook alweer? Ze deden Jezus een purperen jas aan. Dat hoort bij een koning. En ze dachten, hij moet ook een kroon op hebben. Hadden ze een kroon van doornen gevlochten op zijn hoofd gezet. En ze dachten, een koning moet ook een scepter hebben. Ze deden die rietstok in zijn hand. En toen gingen ze voor hem knielen. Ze riepen, Ave Caesar! Gegroet keizer. Ze dreven de spot met Jezus als koning. Is dat nou een koning? Zo'n zwakkeling, zo hulpeloos, zo machteloos. Die niet van zich af kan slaan. Die helemaal niks te vertellen heeft. En ze vonden het heel grappig. En toen kwamen ze op Golgotha. Er moest natuurlijk een bordje boven dat kruis van Jezus. De beschuldiging. Ja, ze konden eigenlijk niks anders bedenken. Dan hebben ze maar de spot gedreven met zijn koningschap. Hè? Inri Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. En op Golgotha ging het nog niet door. Die fariseeën die stemden in met die Romeinse soldaten. Ze waren één met elkaar. De Joden en de heidenen. Een heilige, of ik bedoel een onheilige unie tegen het heilige kind Jezus. Hij heeft anderen verlost. En zichzelf kan hij niet verlossen. En als u dan anderen verlost hebt, verlos ook ons. Zo deden die moordenaars allebei aanvankelijk mee. Je leest hier alleen van die ene. Als je Matthäus 27 erbij leest, lees je dat ze het allebei deden. Allebei die moordenaars die drijven de spot met die Romeinse soldaten en met die Joodse kerkenraad, die godgeleerden. En die moordenaars samen, wat een waardeloze koning. En je voelt hier eens duivels venijn in het spel. En de duivel die zet alles op alles om Jezus te sarren en Jezus te pijnigen en Jezus te kwetsen. U gaat verliezen en ik ga winnen. Wat moet dat voor Jezus zijn geweest? Want Jezus is niet van beton. Jezus heeft een veel fijn gevoeliger ziel dan u en ik. Hij heeft dat zo diep gevoeld, hè? Ik weet niet of u wel eens gekwetst bent. Of jij wel eens onrecht hebt meegemaakt. Dat gaat dwars door je heen. En dan voel je iets van verontwaardiging. En dan voel je toorn. En Jezus zwijgt. Als een lam wordt hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo doet hij zijn mond niet open. En dat spotten gaat maar door. Zou ik geneigd zijn om Jezus te bespotten? Of kan ik een heleboel kwaad doen, behalve dat ik de spot drijf met Jezus? En het lijden van Jezus? Nou, laat ik ook de conclusie zeggen, hè? Zonder de Heilige Geest ben jij en ik in staat, en leeft dat in jou en mijn hart, om de spot te drijven met de lijdende Jezus. We zeggen wel eens nood leert bidden, maar dat is dus helemaal niet zo. Deze moordenaar zit in grote nood en hij vloekt en hij lastert. Boek Openbaringen was gelezen. Zijn het als gezin aan het lezen. En wat een refrein is eigenlijk. Ja, elke keer als er verschrikkelijke oordelen van God gebeuren. Dan staat er: de mensen bekeerden zich niet en zij lasterden de God des hemels. En je kunt nog een stapje maken als het gaat over deze moordenaar. Ik denk dat het heel waarschijnlijk is dat hij hoorde bij die Joodse zeloten. Die Joodse, dat waren guerrilla-strijders. En die verzetten zich met hand en tand tegen de Romeinse overheersing. En wat gebeurde er toen Jezus op dat veulen van een ezelin de stad kwam binnenrijden als een koning? En die kleren op de weg werden uitgespreid. En de kleine kindertjes zelfs riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Nou, toen waren die nationalistische gevoelens, die voerden de boventoon. Nu zou het gebeuren en nu zou de Messias komen en nu zou het koninkrijk van de Messias doorbreken. En zij actief, ze pakt al hun zwaard en dat glinsterde, moordaanslag op alle tegenstanders. En wat een teleurstelling en een frustratie dat Jezus niet naar de macht heeft gegrepen. Hij wilde geen koning zijn. En hij was geen koning. Hij was niet waard om een koning te zijn. Begrijp je? Dat de Romeinen, dat die nou juist de grootste raddraaiers gevangen hebben genomen. Niet iedereen kwam aan een kruis terecht. Moest je staatsgevaarlijk zijn. Moest je een terrorist zijn. Dat waren deze twee moordenaars die links en rechts van Jezus hingen. En weet je wie er in het midden had moeten hangen? Barabbas. En Jezus in plaats van die leider in het kwaad doen. De leider van het terrorisme. Daar hangt Jezus. En kun je je voorstellen dat voor deze moordenaar aan het kruis, dat bespotten van Jezus, dat ook nog religieus gemotiveerd is. Hij denkt dat hij God behaagt om die valse profeet, deze valse Messias, om die te honen en te smaden. Dat is begrijpend. Een paar weken terug riep hij dus: Hosanna. En nu roept hij: waardeloze Jezus. Zou dat zo kunnen zijn? Dat ik vandaag passie heb voor Jezus? En dat ik een enkel uur voor mijn dood Jezus vervloek? Dat ik vandaag echt respect heb voor Jezus? En aangedaan ben door de boodschap van Jezus. En dat het helemaal geen echte verworteling in mijn ziel blijkt te hebben. Zou jij er te goed voor zijn? Zou ik er te goed voor zijn? Zou u er te goed voor zijn? Dan zitten we nou hier vanmiddag in deze Moriakerk. Ik hoop dat je vereenzelvigt met die moordenaar aan het kruis. Je niet denkt, oh jongens, daar staan we mijlen ver boven of zo. Maar dat je voelt, jongens, dat komt dichtbij. Het gaat niet over mijn buurmannen. Dat gaat niet over die medekatechizant. Maar dat gaat over mij. Ik ben die zondaar. Ik deed met mijn zonden hem al die jammeren aan. Dat is toch het lijdensevangelie. Als Jeruzalems dochters wel leert, dan ween je om de pijn van je lijdende Heer. Maar je dacht er niet aan dat je zelf door jouw schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. En ik heb zijn kroon gevlochten. En ik heb zijn beker gevuld. En als er maar één zondaar gered moest worden, moest Jezus hetzelfde lijden. Ik denk toch niet dat het een optelsommetje is? Dat jij maar één druppeltje in die leidersbeker hebt gedaan? He, dat de toren van God over jouw zonde is oneindig. En er moet een oneindige prijs betaald worden. En dat heeft Jezus gedaan. En drie keer oneindig bestaat niet, dat is gewoon oneindig. He? Voel je? Dus het is niet een optelsommetje. Het is jouw schuld. Het ben jij die de lijdensbeker van Jezus velt. Daar staan wij, op die heilige grond. Vol ontzetting. En vol verbijstering. En dan kijken we nog eens een keer naar die moordenaar. Wat gebeurt er bij die moordenaar? In een enkel ogenblik, hè? Deze vloeker en spotter, die wordt stil. En hij wordt zelfs een evangelist. Wordt de eerste evangelist van het kruis. Wat gebeurt er? Hoe kan dat? Nou, natuurlijk moet je zeggen, die Jezus die daar aan het kruis hangt te zwijgen, die doet het. Die stervende Christus, die trekt zondaren tot zich. Dat doet hij ook vandaag. En waar het kruis wordt gepredikt. En waar het kruis hoog wordt opgeheven. Daar is Jezus bezig zondaren te trekken. Als ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Concrete Bijbeltekst. Johannes 12 vers 32 als u het wil weten. Dus Christus, de gekruisigde, die trekt de zondaren tot zich. Die stervende Christus. Er is zo'n kracht in zijn kruis, dat hij in staat is om jongens en meisjes, en vaders en moeders, en opa's en oma's, onweerstaanbaar te trekken tot het kruis. Maar de vraag is, hoe doet Jezus dat? Gebruikt hij een middel? Je zou misschien denken dat Jezus dat doet zonder dat hij een middel gebruikt. Dat is zomaar een bekering die uit de hemel komt vallen. Nou, Jezus die werkt altijd door middel van zijn woord in de kracht van zijn Heilige Geest. En wat is het woord wat hij nu gebruikt? Deze moordenaar aan het kruis, die heeft maar één woord van Jezus gehoord. Welk woord was dat? De tekst voor de prediking vanmiddag is het tweede kruiswoord. Dus er gaat één kruiswoord dan vooraf. En wat was het eerste kruiswoord ook weer? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Wat is dat? Jezus heeft gebeden voor zijn beulen. Jezus heeft gebeden voor die Romeinse soldaten die hem meedogenloos aan het kruis gespijkerd hebben. En die nu aan de voeten van het kruis bezig zijn om die kleren van Jezus te verloten. Zij bekommeren zich niet om Jezus en zij bekommeren zich niet om hun zaligheid en zij bekommeren zich niet om hun zonden. En daar hangt boven hen Jezus die zegt, Vader, wat aangrijpend dat hun zonde zo groot is dat ze er ook nog geen besef van hebben. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Is dat Jezus? En het blind. Dringt blijkbaar door tot deze moordenaar aan het kruis. Is dat Jezus? Die bidt voor zijn beulen. Die hartelijke bewogenheid heeft met hen die niet eens bewogen zijn over zichzelf. Is dat misschien het koningschap van Jezus? En reed hij daarom dat, op dat veulen van een ezelin als uitdrukking van zijn zachtmoedigheid? Is hij die koning die zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart? En gij zult rust vinden voor uw zielen? Is dat koninkrijk van Jezus dan niet een zichtbaar koninkrijk en het verdrijven van de Romeinen? En is dat koninkrijk van God binnen in ons? En het dringt tot deze moordenaar aan het kruis door. Wat voor een koning dit is die naast hem hangt. En wat voor een koninkrijk het is wat hij vertegenwoordigt. Veel groter dan een aards koninkrijk. En veel groter dan de overwinning over de Romeinen. Overwint hij harten. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dit ene woord is voor deze moordenaar genoeg om hem tot inkeer te brengen, hem tot zelfkennis te brengen en hem tot het evangelie te brengen. Hoe kostbaar, hè? Hoe kostbaar. Dat ene zinnetje, die ene bede van Jezus aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dan kun je weer zalig worden. Net als die moordenaar aan het kruis. Als je toch vandaag die ene zin zou bewaren, die ene zin die heeft een plaats in je hart, dan zul je ervaren dat dat woord levend is en dat dat woord krachtig is. Dat het woord net zo krachtig is als bij die moordenaar, dat het jouw oude mens doet sterven. En dat het net zo krachtig is als bij die moordenaar, dat het jou opwekt uit jouw verlorenheid en jou doet delen in de eeuwige zaligheid. En zo staat die hele Bijbel vol. Elk woord is levend en elk woord is krachtig. En wij krijgen dat woord. En het wordt ons gepredikt. En je mag het ook nog eens een keertje persoonlijk lezen. En we mediteren. Een stille tijd hebben. En de kracht uit dat woord peuren. Voel je dat? Is dat woord zo kostbaar voor jou? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hartens strelen. Als ik alles mis, hè, en dat woord, dat is God. Dat is Jezus, die in het gewaad van zijn woord tot ons komt. De ganse zaligheid in deze Bijbel, in jou gegeven. Mag je er onder de prediking van het woord zitten, dan spreekt Jezus tot jou persoonlijk. Lees die Bijbel alsof die alleen voor jou geschreven is. Al die bedreigingen gelden voor jou. En al die heerlijke beloften. Zou het verboden zijn dat je zegt, Heere, maak dat woord wat waar is ook waar in mij. U bent die belovende God, u bent die sprekende God. En hij richt zich tot mij. Die hoogspanning. Leven wij en staan wij? Zitten wij vanmiddag te luisteren? Of staan wij hier te preken? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En dat brengt deze moordenaar tot de erkenning. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Integendeel, deze heeft alleen maar goed gedaan. Deze kwam niet voor zichzelf, maar deze kwam voor anderen. Hij wilde niet gediend worden, maar hij wilde dienen. Dienen. Geven. Geven. Dat is zijn koningschap. Vader van het vaderland die alles ervoor over heeft om zijn onderdanen te redden en te trekken en te verzoenen en in zijn zaligheid te laten delen. Waar vind je zo'n koning? De meeste koningen, en we gaan de politieke strijd in Nederland weer tegemoet, hè? Nou, wat zijn al die politici mee bezig? Hun eigen zaakje toch? En een eigen hachje? En jou maar proberen te overtuigen voor datgene wat hen aanspreekt? En dan deze koning. Die kwam niet voor zichzelf en voor zijn eigen koninkrijk en voor zijn eigen zaakje. Hè, maar die kwam voor jou, die kwam voor u. Die kwam om jou van dienst te zijn. Die zegt vanmiddag, waarmee kan ik je van dienst zijn? Gekomen om te dienen. Wat een koning. De enige die nederig van hart is. Die puur is, die zuiver is. Die geen bijoogmerken heeft. Die je kunt vertrouwen op zijn woord. Die een brandend hart heeft. Liefde. Die zichzelf niet zoekt, maar die zichzelf geeft tot en met het kruis. Moordenaar die voelt het. Wat ben ik toch een schurk. Wat ben ik toch vol van eigen belang. Wat draait het altijd om mijn eigen naam en mijn eigen eer en mijn eigen koninkrijk. En het licht van Jezus gaat hij door de grond. Hij is niet waard dat God hem zal aanzien en één blik zal waardig keuren. En hij heeft deze Jezus gelasterd. En hij heeft deze Jezus gehoond. Hij heeft God op het hoogste misdaan. Hij dacht dat er een aards koninkrijk door zijn kracht bewerkt moest worden. Eén grote mislukking, één grote leugen. Heel zijn wereld stort in elkaar. Schuldig tegenover God. Hij zegt het tegen zijn medebroeder in het kwaad. Vreest gij, o God, niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Deze moordenaar die wordt voor zichzelf wakker. Hij ziet de stand van zaken. Hij is in het oordeel van God. Dan word je ook, dan heb je ook een oog voor je medemensen. Als je voor jezelf ziet, dan zeg je tegen je medemens, word wakker. Ontwaak, gij die slaapt. En staat op uit de doden. Je wandelt over de richel van de hel. En je grijpt een ander als een vuur brandt uit het vuur. Dat beeld verrijkt natuurlijk een urkenvisser heel goed. Stel je voor dat iemand in het topje van de mast, zo'n kuip heeft. En die zit daar en die slaapt daar en het stormt en dat schip dat gaat heen en weer. Levensgevaarlijk. Word wakker. Zo waarschuwt hij zijn medemens. Je bent in het oordeel van God, dat is duizendmaal erger dan hier het oordeel van de Romeinse overheid aan het kruis. Dat mag ik vanmiddag tegen jou zeggen. Als je hier een beetje zit te slapen en een beetje achterover geleund zit te luisteren of maar een beetje half zit aan te horen. Je gaat elke zondag naar de kerk en je vindt het allemaal wel prima en dat spreekt je gevoel ook nog een beetje aan. Word wakker. Ontwaak. Ga je slapen. De dood wenkt ieder uur. Voor mij. En voor jou. Wie zegt dat jij er morgen nog bent? Heb je één garantie dat je er over een uur nog bent? Je bent in dezelfde situatie als deze moordenaar aan het kruis. Zou je dan niet bedenken de dingen die ertoe doen? Wat baat het je als je de hele wereld wint? En je lijdt schade aan jouw ziel. Die ene ziel die meer waard is dan de hele wereld. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Hoor je dat wel eens mensen zeggen? Ik ben eens een keer een dag in een rechtbank geweest. Om te horen hoe dat nou gaat in zo'n rechtsproces. Er komen allerlei misdadigers langs. Eén had dit gedaan, ander had dat gedaan. Er was er eentje die zei, meneer de rechter, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. En ik ben de straf waard. Nee. Eén had die verzachte omstandigheid. En de andere die had helemaal geen schuld. En de andere die kon een ander nog wel in betrekken. En weer een ander zei, ja, maar de ander is nog veel erger dan ik. De grootste moordenaars. Die komen niet verder dan gedeeltelijk schuldbeleiden. Zo erg als de officier van justitie het zegt. Ja, dat is niet waar. Daar kan wel wat vanaf. Je bent altijd bezig jezelf te vergelijken met een ander. En die ander is altijd erger dan jij. Of je nou kerkmens bent of prostituee. Iedereen heeft dezelfde structuur. Je kijkt altijd naar een ander die het slechter doet dan jij. En hou jezelf mee op de been. En dan kun je zelf mee rechtvaardigen. En dan kun je het volhouden tot je dood toe. En ik ben niet zo onrechtvaardig als die ander. En zie je wat er hier gebeurt? Deze moordenaar. Binnen de kortste keren. Volmondig. Ik erken mijn schuld. Die u tot straf bewoog. Als je de grootheid van je kwaad voelt, is dan de straf nog te groot? Zeg, Heer, ik ben uw gramschap dubbel waard. Toch? Herken je? Helemaal niets meer tegen op God. God rechtvaardigen. Dat zie je hier bij deze moordenaar. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij hebben gedaan. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan bidt hij tot Jezus. Heer, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Moordenaar, hoe durf jij? Je hebt Jezus bespottelijk gemaakt. En Jezus zoveel als je kon naar beneden gehaald. En denk je dat jij nou iets van hem kunt gaan begeren? En dat jij iets van hem kunt verwachten? En dat is toch ook het bezwaar in je eigen hart. Je hebt Jezus zoveel verdriet gedaan. Je hebt hem op het hoogste misdaan. Je bent ontrouw geweest aan hem. Je hebt God tot toorn verwekt. Dat ben je helemaal niet oppervlakkig. Dan zou je als Kaïn kunnen zeggen, ja, maar die misdaad, die gemeenheid, die huichelarij, vergeven. Weet je wat Kaïn zei? Mijn misdaad is te groot om vergeven te kunnen worden. Hij vluchtte bij God vandaan. En Judas had ook zoiets, hè? Die vluchtte niet met zijn zonde naar Jezus. Maar hij vluchtte met zijn zonde naar die aardse priesters. Ik heb verraden met onschuldige bloed. Had hij het maar bij Jezus gebracht. Hij had zo'n diep besef van zijn grootheid, van zijn zonde en zijn schurkendaad. En dat hij niet bij Jezus durfde te komen. En dat hij van Jezus vandaan vluchtte. En deze moordenaar, hoe durf jij? Is het geen brutaliteit om Jezus nu erbij te roepen? Dat kan je bezwaarde hart zijn. En je verslagen hart. Als je voelt wie je bent tegenover God. En wie je bent tegenover dat heerlijke evangelie van God. En dat je dat reine bloed van de Heer Jezus al zoveel jaren onrein hebt geacht. En dat je het onrein hebt geacht nadat je het rein hebt geacht. En dat je moet zeggen, o Heer, het is toch een onvergeeflijk kwaad wat ik heb gedaan. Ik voel de grootheid van mijn kwaad. Denk opnieuw aan dat eerste kruiswoord, hè. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Blijkbaar heeft de Heilige Geest dit eerste kruiswoord in de ziel van deze moordenaar geschreven. En hij heeft daarin gezien wat het hart van Jezus is. En dat hij van harte vergeeft de misdaad van de beulen. Als dat Jezus is, dan schept hij moed uit deze voorbeden van Jezus voor die beulen van hem. Bent u dan niet die Jezus die tegen heug en meug misschien nog eens een keertje bereid bent om over vergeving na te denken? Maar wacht u om genadig te zijn en hebt u uw handen uitgebreid tot een weerbarstig volk? En vergeeft u van ganser harte? Te geloven, te groot om te geloven, maar blijkbaar niet te groot voor deze koning. En er komt verwachting, waar niks te verwachten valt. Voor wie niks te verwachten valt. En uit dit woord, hè, uit deze eerste kruiswoord van Jezus, stijgt de bede omhoog. Wees ook mij zondaar genadig. Het geloof, hè? En het gelovige gebed dat ontspruit aan het woord. Ontspruit aan de beloften van het evangelie. Je kunt het ook zo zeggen, dat is het woord van het evangelie. In je hart geschreven door de Heilige Geest. Er zijn 1000 bezwaren in je hart. Dan zeg je, ik kan niet voor mij, het is te groot voor mij en ik ben niet waard en ik ben helemaal niet oprecht. Het kan wel voor een ander die oprecht is, maar ik ben een huichelaar, kan niet voor mij zijn. En dan wordt toch dat woord in je hart geschreven, hè? En kunt toch niet loskomen van dat woord van God. En je wordt er toch zeker van dat dat woord van God waar is. En dan komt, ja, een licht in dat woord. En een vreugde in dat woord. En een toevertrouwen aan dat woord. Dat dat niet alleen voor je opa geldt. En niet alleen voor je godvrezende kleindochter geldt. Maar dat het ook voor jouw gemene moordenaar geldt. Zo stijgt de bede op uit de ziel van deze moordenaar. Misschien wel vol schroom, hè? En heel schuchter. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk bent gekomen. Hoor je, hè? Dus als Jezus zometeen de laatste adem uitblaast, dan gaat hij naar zijn koninkrijk. Dan gaat hij daar regeren als koning. Zie je er wat van? Je ziet er helemaal niks van. Je ziet het tegendeel. Je ziet iemand die verloren heeft. En deze moordenaar die gelooft dat Jezus de overwinnaar is. Je ziet iemand die onteerd wordt. En hij gelooft dat hij koninklijke glorie krijgt. Je ziet iemand die gaat sterven. En hij gelooft dat Jezus gaat leven. Dat is geloof. Een bewijs van de zaken die je niet ziet. En waar je alleen maar het tegendeel van ziet. En in het hart van deze woorden daar. Is die diepe verwachting. En dat Jezus de levende Christus is. En dat hij de koning is van alle koningen. En dat hij een koninkrijk heeft wat bereid is na zijn sterven. Dat hij verworven heeft door zijn sterven. En dat hij door de poort van de dood ingaat en zijn troon zal bestijgen. Hij ziet meer dan de discipelen. De discipelen begrepen helemaal niets van die leidende Jezus. Ze zijn allemaal gevlucht en die ergerden zich aan Jezus. Bange wezeltjes. Maar deze moordenaar, die de laatste is, hè, die is nu de eerste. Die ziet meer van het kruis en die ziet meer van het lijden van Jezus dan de discipelen. En je hoort het doorklinken. Gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat bidt hij ook alweer? Denk aan mij. Wat zou jij bidden als je aan een kruis hangt? Vreselijke pijnen lijdt. Zou je dan niet als eerste bidden, Jezus, verlos mij van het kruis. Laat die vreselijke pijn stoppen. Mag ik nog een paar jaar leven? Dat hoor je allemaal niet hebben, deze moordenaar. Want het zwaarste eerst moet voor hem het zwaarste wegen. Hij heeft het niet over zijn lichaam, maar hij heeft het over zijn ziel. En dan bidt hij, denkt u aan mij. Eén kruimel genade. Dat is voor mij al genoeg. En die ene kruimel is dat u in uw koninkrijk aan mij denkt. Dat u zich in uw koninkrijk over mij ontfermt. Dat u zich in uw koninkrijk, ja, mijn belang tot uw belang maakt. Dat u in uw koninkrijk voor mij voorbeden doet. Dat is voor mij genoeg. Dat is voor mij alles. Dat is voor mij de rust der ziel. Denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Behartig mijn zaak. Wat zou het antwoord zijn van Jezus? We hadden het net al even over, hè? Tussen de regels door eigenlijk. Van, stel je voor dat iemand bij jou komt met zo'n bede, hè? Wil je mijn zaak waarnemen? Wil je mijn zaak behartigen? Wil je het voor mij opnemen? En die heeft altijd jou dwars gezeten. En die heeft jou uitgelachen tot 1 minuut geleden toe. En bespottelijk gemaakt. Wat zeg je dan? Zeg je nou, ik heb er niet zoveel zin in. Dan zeg je, nou zit je zeker in de pinerie. Nou ben ik nog even goed genoeg en dan mag ik jouw probleem oplossen. Bekijk het gewoon. Hè, zoiets. En je laat iemand over aan zichzelf. Heeft hij toch gewoon verdiend? Is toch helemaal niet waard dat jij je gaat inzetten voor zo gemeenrijk? Maar, is je opgevallen? Jezus heeft de hele tijd gezwegen, hè? Als hij bespot wordt en als hij naar beneden gehaald wordt en als hij belasterd wordt, dan zwijgt hij. En er is één schuchter gebed. En hij spreekt. Dan wordt heel zijn ziel blijkbaar aangeraakt. Hè? En heel zijn hart bloeit open. Hij spreekt gewis tot die jongen en dat meisje. Dat zo schuchter op een slaapkamertje de knieën buigt en zegt: o God, wees mij genadig. Hij zit erop te wachten. Hè? Hij zit te luisteren. Hij spitst zijn oren. Welke jongen, welk meisje richt haar of zijn hart tot mij? Waar kan ik iets van kwijt? Vandaag! Aan wie kan ik vandaag mezelf kwijt? Dat is Jezus. Dat merk je hier aan het kruis. Deze moordenaar die hoeft maar één bede te richten tot Jezus. En Jezus is er. Hij begint zijn antwoord heel merkwaardig. Hè, met: voorwaar zeg ik u. Had hij eigenlijk niet hoeven zeggen. Als Jezus alleen had gezegd: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Was hetzelfde antwoord. En toch zegt Jezus er iets bij. En dat is niet overbodig. Jezus zegt voorafgaande aan dit evangeliewoord, zegt hij tegen hem: amen. Wat betekent amen? Dit is waar, dit is zeker. Waarom zou hij dat zeggen? Hij heet ook de amen, de trouwe en de waarachtige getuige. En al die beloften van God die zijn in Christus, ja en amen. Wat heeft dat voor een betekenis? Nou, zegt u het maar. Zeg jij het maar. Als je de moordenaar bent. Als je een beetje kunt vereenzelvigen vanmiddag met die moordenaar en het kruis. En jij bent niet waard en je bent de straf van God wel waard. Dan kan er zo'n hardnekkige ongelovigheid zijn. Hij zegt, het is zo groot om te geloven. Dat is ongelooflijk wat er vanmiddag gepreekt wordt. Jezus die weet wel hoe je daarmee worstelt. En hij weet blijkbaar hoe dat geloof aangevochten wordt en bestreden wordt. En bestormd wordt. En hoe hoog die golven kunnen gaan. En zo'n klein kaarsvlammetje van verwachting kan zomaar uitgeblust worden in die golven. En Jezus geeft een extra verzekering erbij. Amen. Hoe zal deze moordenaar nog beproefd worden? Straks zal Jezus klagen: mijn God, waarom verlaat gij mij? Wat zou dat voor die moordenaar zijn? Dat is een beproeving voor die moordenaar, een aanvechting. Gaat hij met Jezus door die stikdonkere, duistere hel heen? En straks sterft Jezus. En dan hangt hij daar alleen. Voel je dat Jezus hem, en voor nu, en voor de komende momenten, een krachtig uitroepteken achter dit evangelie meegeeft? Hij voegt er niks aan toe. Maar hij onderstreept het. En hij schrijft zijn eigen woorden in dik, zwart gedrukte letters. Nou, ik hoorde dat volgende week zondag de twee sacramenten hier aan de orde zijn. Hè? 'S Middags de heilige doop en de week daarna dan de bediening van het heilige avondmaal. Ja, dat is eigenlijk zo'n amen. Het avondmaal voegt niks toe aan het evangelie. En de doop voegt niks toe aan het evangelie. Maar dat is het uitroepteken achter het evangelie. Niet voor mensen die zo goed kunnen geloven, maar juist voor mensen die het helemaal niet kunnen geloven. En zeggen: oh, dit is ongelooflijk. Dat is ondenkbaar dat God mij wil hebben. Dat hij mij niet spuugzat wordt. Dat hij mij lief heeft met dezelfde liefde als die Jezus lief heeft. Een duizeltje. Het kan niet waar zijn. Dan zegt de Heer Jezus volgende week zondagmiddag in de bediening van de heilige doop. Hè? Zo waarachtig als jij gedoopt bent, jongen. Zo waarachtig is mijn huwelijksverbond met jou. Zo waarachtig was ik jou van al je zonden in mijn bloed. Zo waarachtig wil ik met mijn geest in jou wonen. Om al die schatten van Christus jou toe te eigenen. Dat is de heilige doop. Dat blijft actueel, hè. Dat is heilige avondmaal. Kom maar met al die ongelovigheid en dat bezwaarde hart aan mijn tafel zitten. Dan zal ik je verzekeren van mijn hartelijke liefde. Mijn hartelijke trouw voor u. Ik voor u. Dat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Amen. En dat u het gaat. Amen. En dat is eigenlijk het geloof. Geloof is niet een of andere hele ingewikkelde sprong of zo, of dat je heel geestelijk moet zijn. Maar weet je wat geloof eigenlijk is? Dat je niet meer loskomt van dat evangeliewoord. En als er 1000 tegenstemmen zijn in je hart, dat je toch zegt, Heer, maar uw woord is de waarheid. Alle mensen zijn leugenaars. En u bent de waarachtige. Dat je amen zegt op die woorden van God. Niet omdat jij zo goed kunt geloven of zo, hè. Dat jij erbij kunt, maar dat God bij jou kan. En dat die kracht van het evangelie dieper gaat dan de diepte van jouw verlorenheid en van jouw zonde. En dat je zegt, ja, zo bent u verlosser. En zo bent u mijn heiland. En zo geeft u zich in uw woord aan mij. Niet alleen aan mijn moeder en niet alleen aan mijn zoon, maar ook aan mij. Beamen van het amen. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Heden. Als iemand een vagevuur nodig had, dan was het deze moordenaar. Om hem schoon te wassen en rein te branden van al die vuilheid. Maar deze moordenaar die gaat terstond in de vreugde van zijn heren. Hoe kan dat? Zeg het maar. Niet omdat hij geschikt is. Omdat Jezus geschikt is. Omdat dat offer van Jezus zo geschikt is. Omdat dat offer van Jezus oneindig is in kracht. Daar hadden we het zo even al over, hè? Weet je hoe rechtvaardig deze zondaar nu is? Net zo rechtvaardig als Jezus. Als die 1000 jaar in de hemel is, is die niet 1 gram meer rechtvaardig dan nu? Oneindige gerechtigheid van de Heer Jezus, die is de zijne. Hij ziet zelf alleen maar vlekken en rimpels, maar God ziet niet 1 klein vlekje op zijn leven. Helemaal rein, helemaal puur, helemaal zuiver in de ogen van God. En daarom is die terstond geschikt voor de hemelse heerlijkheid en voor de goddelijke zaligheid. Heden, zult u met mij in het paradijs zijn. Mooi, hè? Heel leven kun je eigen gang gaan. En op je sterfbed heb je nog even berouw en dan ga je toch nog naar de hemel. Ook nog terstond. Is dat jouw interpretatie nu vanmiddag? Weet je dat je er dan geen snars van begrepen hebt? En weet je dan dat je de ruimte van de genade misbruikt voor de ruimte van de oude mens en de ruimte van de wereld en de ruimte van het vlees? Weet je dat er 1000 mensen zijn die met deze valse troost een oude leven hebben voortgezet en die nu eeuwig buiten zijn? Dit evangelie is niet om je oude mens te koesteren. Maar dit evangelie is om bezwaarde en verslagen harten vanmiddag te vertroosten. Als jij geen moordenaarsgenade nodig hebt, ja, dan zit je hier een beetje te zitten, de tijd uit te zitten. Dan kun je er ook nog wat van vinden. Mooi preek, niet mooi preek enzovoort. Maar als jij vanmiddag een schurk bent, als jij vanmiddag een huichelaar bent, en als jij vanmiddag zo'n gemenerik bent, ja, dan ga je op het puntje van je stoel zitten, hè. En dan hang je aan de lippen van God en dan zuig je die woorden uit zijn mond. Wat uit zijn lippen ging, dat is vast en dat is onbreekbaar. En je kunt er maar niet genoeg van krijgen. Bij het naderen van de dood, en ik ben zo dicht bij de dood. Ik ben in grote nood. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Welke God is onze God, hè? Welke Jezus is onze Jezus? Heden. Geldt ook vanmiddag, hè? Heden. Wie in de Zoon gelooft, die krijgt niet ooit nog eens een keer de hemel. Maar die heeft het eeuwige leven. Die is uit de dood overgegaan in het leven van Jezus. Oud is voorbij gegaan, het is allemaal nieuw geworden. Heden, in het paradijs. Hij vroeg, Jezus, als u in uw koninkrijk bent, denk dan aan mij. Wat krijgt hij? Veel meer dan hij vroeg, hè? Hij krijgt het paradijs. Is er één iemand hier die het anders heeft meegemaakt? Is er hier één iemand die durft te zeggen dat hij zaligheid van Jezus heeft gevraagd en dat hij veel minder kreeg dan hij vroeg? Ik geloof dat al deze boetvaardigen tot een grote verrassing hebben ontdekt. Hij is machtig om te doen, boven bidden, boven denken, meer dan overvloedig boven alles wat wij bidden of denken. De helft is mij nog niet aangezegd. Dat is onze God, hè? Dat is onze Heer Jezus Christus. Het valt je nooit tegen. Het valt alleen maar mee. Wie is een God als gij? Zo groot van macht en zo groot van heerschappij. In het paradijs. Dat wil zeggen. Denk eens aan Adam. Met God wandelen. God herkennen aan de wind van de dag. En dat maakt het geen... Is het geen tegenstelling meer, hè? De aardse dingen en God, maar dan is God in de dingen. En ontmoet je God in dat zuizen van die zachte stilte. En dan nog heerlijker dan Adam in het paradijs. Want Adam die kon het koninkrijk verkwanselen. Maar die laatste Adam die is onbreekbaar. In het paradijs met Jezus. Dat is het wezen van de hemel, hè. Wat zou je in de hemel moeten doen zonder Jezus? De hemel is niet dat je oude leventje kunt voortzetten. Nee, maar de hemel is dat je juist je oude leventje helemaal verliest. Dat je Jezus overhaalt. Wat moet je in de hemel doen zonder Jezus? Ik zeg het even heel cru, hè. Maar je kunt beter in de hel zijn met Jezus dan zonder Jezus in de hemel. Dat kan allemaal niet natuurlijk. Hè? Maar het gaat om Jezus. Het gaat om God in de Heer Jezus Christus. Ik zal gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angsten en pijnen. Om u al mijn liefde waardig te schatten. De schoonste van alle mensenkinderen. En op hem niet uitgekeken te raken. Met hem zijn. Dan verkrijg je wens. Hier op aarde, piepklein, hè? Het is mij zo goed nabij God te zijn. En dan ongestoord, ononderbroken, hem te mogen zien zoals hij is. In zijn oneindige liefde te delen. En jouw pure reactieliefde aan hem over te geven. En hem nacht en dag te dienen in zijn tempel. Blij vooruitzicht dat me streelt. Altijd met hem te zijn. In Immanuels land, waar Immanuel is. God met ons. Wij met hem. Nu, in het begin. Straks, volkomen. Moordenaar, wat heeft jou zalig gemaakt? Wat zal hij zeggen? Het is toch door u alleen. Om het eeuwige behagen om wel te doen. Heere Jezus, wat hebt u een hart. Wat hebt u een vreugde om mij zalig te maken. Dat is de enige bron van mijn redding. En waarom ging die andere moordenaar verloren? Was mij vroeger in de klas een klasgenootje. Die tekende deze geschiedenis. Jezus, moordenaar aan het kruis die gered is. Maar de andere moordenaar was ook nog. En die was helemaal hier getekend. Heel ver bij Jezus vandaan. Zou dat waar zijn? Denk ik niet, hè? Die andere moordenaar die hing net zo dicht bij Jezus als deze moordenaar. Hetzelfde evangelie gehoord. Dezelfde woorden van Jezus. Ontvangen. De ene wordt behouden. En de andere gaat langs het kruis vanmiddag voor eeuwig verloren. Is dat een schuld van God? Ligt dat aan Jezus? Nee. Behouden uit genade. Hè? Pure gunst. En verloren gaan? Zeg maar. Mijn eigen schuld. En wie daar ja op zegt, die zal niet verloren gaan.